Goedemorgen, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook een woord van welkom aan diegenen die met ons verbonden zijn via internet of via de kerktelefoon. Namens de gemeente mag ik u, dominee Marcus, u hoopt vanmorgen hiervoor te gaan, ook hartelijk welkom heten. U bent zo langzamerhand al een vertrouwd gezicht binnen deze gemeente. Ik heb nog een enkele mededeling voor u. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Mark Goudriaan en Caroline Brusset. De huwelijksbevestiging zal DV 3 juli plaatsvinden in de Augustijnenkerk. Zoals bekend vindt aanstaande zaterdag de barbecue plaats. U kunt zich vandaag nog daarvoor opgeven. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van lied 341 uit de Evangelische Liedbundel. U vindt die op de liturgie afgedrukt. En namens de kerkenraad mag ik u een goede en een gezegende dienst wensen.
Ik heb een foutje gemaakt, maar goed, dat maakt niet uit. Laten we in een moment van persoonlijke stilte naderen tot de Heer en hem vragen of hij ons ieder persoonlijk wil zegenen in deze dienst. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat enig werk dat zijn hand begint. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar van Psalm 107 uit de Nieuwe Berijming het eerste en derde couplet. We willen met elkaar gaan luisteren naar de wet van de Heere, de wet die de Heere geeft aan Israël om volk van God te worden. En omdat wij dat ook willen zijn, willen we ook naar die aanwijzingen luisteren. En we luisteren ook naar wat de Heer Jezus aanwijst als de kern van alle dienst aan de Heere. En dan zingen we uit dezelfde psalm het 9e en 10e couplet. En het 9e zegt dat het de geest is die het licht in ons ontsteekt. Dat dat niet uit onszelf hoeft te komen, maar dat God het wil doen. Vers 9 en 10, maar eerst luisteren we naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En als de Heer Jezus gevraagd wordt wat het belangrijke is, het belangrijkste is, in de dienst aan de Heere, antwoordt hij: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
We willen ook met elkaar gaan vragen of de Heer ons wil zegenen in deze dienst. Almachtige, trouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we hier vanmorgen bij elkaar kunnen zijn en mogen zijn om met elkaar uw aangezicht te zoeken. Dank u wel dat we mochten beginnen met uw genade. U openbaart uzelf in deze wereld en aan deze wereld. U vertelt uw volk wat u wilt dat ze zullen doen voor uw aangezicht, zodat ze het licht dat u in deze wereld wilt laten schijnen, door kunnen laten schijnen, door hen heen. Geef, Heere, dat we mogen zien dat onze zonden niet alleen maar gebreken zijn of tekortkomingen, maar dat er dingen zijn waardoor het licht verhinderd wordt door ons heen te stralen. Het licht dat u wilt laten zien en wilt laten schijnen. En geef dat we beseffen dat u weet wie we zijn en wat u van ons verwachten kunt. Zodat we met onze tekortkomingen en met onze zwakheden naar u toe kunnen komen en toe kunnen gaan. Om onszelf te verootmoedigen voor u en te belijden dat we niet in staat zijn om te doen wat u van ons vraagt. Maar dat we door de hulp van uw geest en door het bloed van de Heer Jezus als reine mensen voor uw aangezicht mogen staan en als kinderen aan uw hand mogen gaan. Omdat u ons zo gemaakt heeft om kind van u te zijn door het bloed van de Heer Jezus. We danken u dat we daarom mogen vragen en we danken u dat we ook mogen bidden of u dat in deze dienst verder wilt uitwerken en een plaats wilt geven. Wilt u ons laten zien wat u ieder van ons persoonlijk vandaag wilt vertellen en wilt leren. Geef dat we open zullen staan voor wat u wilt doen door uw geest. En willen luisteren naar wat u tot ons zegt. Wilt u uw woord zegenen in ons leven. In het leven van ieder van ons persoonlijk hier in de kerk. Maar ook thuis waarmee geluisterd wordt. Geef dat ieder van ons u mag ontmoeten. Door uw woord en door uw geest. We bidden dat ook voor de kinderen die op hun eigen manier gaan luisteren naar uw woord. Geef dat ze een goede tijd met elkaar hebben. Dat ze weten dat ze veilig zijn bij u. En dat ze met alles bij u terecht kunnen. Dank wel dat we ook voor hen mogen vragen of u hen wilt zegenen in hun bijeenkomst. Dank wel dat we zo onszelf en elkaar voor u mogen brengen. Wilt u uw genade doen stromen en uw licht doen schijnen in het midden van ons, zodat we mogen ontvangen wat u voor ons bedoeld heeft. Dat bidden we u uit genade in Jezus' naam. Amen. Ik heb een aantal mededelingjes. We beginnen met een lied met de kinderen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Daarna gaan de kinderen naar de zondagschool. Wanneer zij weg zijn, zal de collecte plaatsvinden voor de kerk en de lokale evangelisatie. En na de collecte zingen van Psalm 103, vers 5 en vers 3 uit de oude berijming. Ik denk dat u allemaal wel gezien heeft dat we de schriftlezing overgeslagen hebben. Die gaan we dus nog doen. En misschien is het wel goed om dat inderdaad gewoon direct voor de preek te hebben. Ik wil met u lezen uit Lucas 15, alle versen en het begin van Lucas 16 vers 1. Lucas 15. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem, bij de Heer Jezus, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Of welke vrouw die 10 penningen heeft en 1 penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt. En als zij hem gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt, wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. En hij zei, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij 1 van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? En ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als 1 van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn, want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij 1 van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u al zoveel jaar en heb nog nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoer opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem: kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En hij zei ook tegen zijn discipelen: er was een zeker rijk mens. Tot zover de schriftlezing. De tekst vindt u in vers 28, tweede gedeelte, waar staat: toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Het thema voor de preek is gedeelde vreugd. Ik hoop dat dat duidelijk wordt in de preek, wat daar de achtergrond van is. En nadat we met elkaar nagedacht hebben over dit gedeelte, zingen we uit de evangelische liedbundel, lied 376, en dat moet hetzelfde zijn als opwekking 136. Dus voor degene die dat na willen gaan of bij willen houden, evangelische liedbundel 376, opwekking 136, het bekende Abba Vader. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Lucas 15 kwam in de aandacht toen de eerste folders voor Vaderdag de bus inrolden. Vaderdag, vind ik, geeft een unieke mogelijkheid en gelegenheid om aspecten van Gods vader zijn aandacht te geven. Met Lucas 15, de bekende gelijkenis van de verloren zoon, dacht ik, dan heb ik een mooi vaderbeeld, voorbeeld, voor een preek. Nou, dat bleek niet helemaal zo te zijn. Maar goed, op een gegeven moment ben je er zo lang mee bezig dat je het zonde vindt om er niks mee te doen. Dus toch over deze gelijkenis en die andere en dit hoofdstuk, Lucas 15. En natuurlijk geeft Lucas 15 wel een mooie les aan vaders zoals ons. En misschien ook wel aan moeders. Want zou u uw zoon laten gaan als hij met zo'n vraag bij u kwam? Zou u het erfdeel dat je zoon toekomt vrijmaken en afstaan? Kun je dat doen? Dat is een interessante vraag, maar de les zit natuurlijk in het loslaten door de vader. Die vader die weet dat deze zoon in zijn vraag om het erfdeel, dat deze zoon in zijn hart allang vertrokken is. In zijn hart is hij allang weg bij de vader. Dus laat hij deze jongen gaan. In de hoop dat hij ooit een keer bij hem terug thuis zal komen. Dat is een realistische vader. Hij houdt niet krampachtig vast aan een relatie die er niet meer is. Hij laat los wat niet langer vast te houden is. Om zo de toekomst een kans te geven. Dat is een wijze les voor ons als vaders en moeders. Loslaten is beter dan vasthouden wat er feitelijk niet meer is. Een wijze les. Maar de Heer Jezus vertelt dit niet om ons als vaders en moeders een opvoedles te geven. De focus ligt ergens helemaal anders. De focus wordt meteen aangegeven als dit hoofdstuk begint. Vers 1 tekent de achtergrond waartegen hoofdstuk 15 gebeurt. Tollenaars en zondaars komen naar Jezus om hem te horen. En vers 2 zegt vervolgens dat hierover onvrede is bij de farizeeën en schriftgeleerden. Hoe is het mogelijk dat iemand die zo van God lijkt te komen, zo aan hen voorbij gaat? Deze onvrede is de aanleiding voor de Heer Jezus om deze gelijkenissen te vertellen. Vers 3 zegt dat hij, de Heer Jezus, in deze gelijkenissen tot hen spreekt. De farizeeërs en schriftgeleerden. En daarom hebben we ook even het beginnetje van hoofdstuk 16 gelezen. Want daar staat, en hij zei ook tegen zijn discipelen. En daarmee is dat hele hoofdstuk, hoofdstuk 15, is, nou ja, ik wil niet zeggen exclusief, maar even voor de exegese, is exclusief gericht aan het adres van farizeeën en schriftgeleerden. De Heer Jezus vertelt in antwoord op hun verontwaardiging die drie gelijkenissen van Lucas 15. De gelijkenis van het verloren schaap, de gelijkenis van de verloren penning en de gelijkenis van de verloren zoon. Het ligt voor de hand om bij gelijkenissen die verteld worden in zo'n heel eigen context, het ligt voor de hand dat die gelijkenissen dan met elkaar iets van een rode draad delen. Uiteraard is er die rode draad van het verloren zijn van. Maar het gaat niet om verloren zijn sek. Het gaat niet alleen om dat verloren zijn. In alle drie de gelijkenissen maakt het verloren zijn van het schaap, het verloren zijn van de penning en het verloren zijn van de zoon, in alle drie de gevallen maakt het verloren zijn van één dat het geheel niet meer compleet is. De kudde is niet meer compleet zonder dat ene schaap. Die 10 penningen zijn niet meer compleet als die ene weg is. En dat gezin is niet meer compleet als die ene zoon ontbreekt. Op de een of andere manier ligt de nadruk op het feit dat de afwezigheid van die ene het geheel aantast. Het ontbreken van die ene, en dan maakt het echt niet uit welke dat is. Alle 100 schapen zijn die herder even dierbaar. En tussen die penningen bestaat ook geen verschil. Het ontbreken van die ene legt een schaduw over het bestaan van de eigenaar en tast het geheel aan. Het plaatje klopt niet meer, zouden wij zeggen. Bijzonder is dat hiermee onwillekeurig nadruk komt te liggen op de lege plaats die ontstaat wanneer er één ontbreekt. Die tollenaars en die zondaars laten plaatsen leeg wanneer ze niet komen. Het is wel interessant om dat eens tot je door te laten dringen. Er is een lege plaats. En de eigenaar leidt daaronder. De eigenaar van die schapen, van die penningen, en ook de vader van die zoon. Die lege plaats brengt lijden en verdriet met zich mee. Het legt een schaduw op heel het gebeuren. Maar ook, als je erover nadenkt, het gaat om lege plaatsen die gevuld moeten worden. Als die tollenaars en die zonders niet komen, blijven hun plaatsen leeg. Als u niet komt, blijft uw plaats leeg. Heeft u wel zo naar uzelf gekeken? Als u niet komt, is er een lege plaats bij de Vader aan tafel. Tussen de regels door hoor je dat God een verlangen heeft om heel Israël te redden. De Heer Jezus is niet gekomen om een selectie te redden of een select gezelschap. Iedereen die niet komt, laat een plaats leeg. Dus is er feest, feest in de hemel, als één zondaar zich bekeert. Zoals de buren en vrienden blij zijn met de eigenaar als hij zijn schaap of zij haar penning weer vindt, zo zijn de engelen bij God blij met God als er één zondaar komt die zich bekeert. Dus, fariseeën, schriftgeleerden, hoe komt het dat jullie niet blij zijn? Hoe komt dat? Hoe komt het dat jullie niet blij zijn? Hoe komt het dat jullie niet delen in Gods vreugde? Gedeelde vreugde hebben we gekozen als thema. We kennen de uitdrukking gedeelde vreugde of vreugde is dubbele vreugde. En we vullen aan met hoe meer ziel, hoe meer vreugd. En schuif maar aan en doe me mee. Ook al past dat allemaal prima in deze context. Het gedeelde veronderstelt meer dan alleen maar meedoen in de vreugde. Gedeelde veronderstelt verbondenheid. Verbondenheid tussen degene die feest viert en degene die meeviert. In feite vraagt de Heer Jezus dus aan de fariseeën en aan de schriftgeleerden: hoe denk jij met God te leven als wat God wil en wat God doet je eigenlijk niet interesseert? Dat is de vraag die erin doorklinkt. In dat niet blij zijn met die zondaar die ze bekeert. Hoe kun jij denken met God te leven als wat God doet en wat God wil jou niet interesseert? Hoe kun je met God leven als wie God is geen rol speelt in je werkelijkheid met God? Hoe kun je je leven delen met God als de werkelijkheid van het leven buitengesloten is? Het zijn heftige vragen. Hoe kun je denken met God te leven als wat God doet je niet interesseert? Hoe kun je leven met wie God is, als wie God is geen rol speelt in je leven met God, in je werkelijkheid met God? En hoe kun je je leven delen met God als de werkelijkheid van het leven buitengesloten wordt? En zo maken die twee eerste gelijkenissen plaats voor de derde. Het begin doet denken dat het dezelfde kant op gaat als eerder met dat schaap en met die penning. Een zoon raakt verloren en er is grote blijdschap als hij gevonden wordt en zijn plaats weer inneemt. Tot dat punt is er geen verschil. En net als die farizeeën en schriftgeleerden zouden kunnen gaan denken van, nou, ja, nou weten we het wel zo'n beetje, dan blijkt dat het verhaal verder gaat. Verder met de oudste zoon. Die zoon kan wel vinden dat het allemaal niet klopt wat zijn vader doet, en daarover lopen te mokken en te mopperen. Maar het ergste is dat hij zelf buiten blijft staan en zijn plaats aan tafel leeglaat. Hij mag denken wat hij wil over zijn broer, maar wegblijven bij de vader, dat is nog wat anders. Dus komt vader naar buiten. Vader zelf komt om deze zoon aan te sporen. Ook al klopt er niks van zijn houding en opstelling. Ook interessant, hè? Er klopt geen biet van zijn houding en opstelling. Maar vader komt naar buiten. En ook het gesprek dat volgt is interessant. De oudste zoon moppert over die zoon van u. En vader reageert met deze, die broer van jou. Het is je broer. Die broer was dood en nu leeft hij weer. Het is je broer. Daarmee wordt gezegd dat die tollenaars en die zondaars wat de vader betreft op één lijn staan met de farizeeën en schriftgeleerden. Ze zijn allemaal kinderen van één vader. Allemaal kinderen van één vader, of ze nou farizeeën, tollenaars, schriftgeleerden of hoer zijn, of gewone zondaar kan ook. Kinderen van één vader. Dat heb je zo gezegd, maar hoe is dat in de praktijk? Zie jij je broer tot geloof komen als een zondaar of tollenaar zich bekeert? Zie je je broer tot geloof komen als een dakloze of een drugsdealer zich bekeert? Eigenlijk moet je daar een paar minuutjes over nadenken. Ik heb voor mezelf een beetje de neiging om niet meteen te denken van, nou, fijn dat mijn broer er ook bij is. Ik heb meer de neiging van, nou, heb het nodig ook. Want hij zat aardig in de gevarenzone. Hij heeft het misschien nog wel meer nodig dan ik. Die neiging heb ik. Misschien hadden de farizeeën en de schriftgeleerden dat ook wel. Want in wezen maakt het niks uit. Kijk, je kan hoer zijn, je kan tollenaar zijn, je kan zondaar zijn, je kan farizeeën zijn, je kan schriftgeleerden zijn. Maar als jij je plek niet inneemt aan tafel, dan is die lege plaats daar gewoon. Omdat jij er niet bent. Wat je ook allemaal met je meedraagt aan mooie of lelijke dingen. Jij laat die plaats leeg. En dat is bij die schriftgeleerden en farizeeën ook. Zie je je broer tot geloof komen in die tollenaar of zondaar, farizeeën, schriftgeleerden? Moet je horen wat de vader verder nog zegt. Want die zoon van u, die broer van jou, komt samen in, wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Van vaders kant wordt nog steeds die verbinding gelegd. Hij wil zijn vreugde delen met deze verongelijkte zoon. Dat verandert niet. Wat wij doen, wat we willen, wat we zeggen, wat we denken, verandert niet wat God wil naar ons toe. Hij wil dat wij onze plek innemen aan tafel. Nog één keer die context. De Heer Jezus vertelt deze gelijkenissen omdat de fariseeën en schriftgeleerden het niet kunnen uitstaan dat hij, mogelijk de Messias, dat hij met tollenaars en zondaars omgaat en zo voorbij gaat aan hen. In die gelijkenissen horen ze hoe de Heer Jezus zichzelf beschrijft als eigenaar van de schapen en de penningen. Ze horen hoe een link gelegd wordt naar blijdschap in de hemel. Maar ook dat in de uitgaande vader, de vader die naar buiten komt, in de aansporende vader, de gestalte en het werk van de Heer Jezus zelf zichtbaar worden. De Heer Jezus ging uit. Hij kwam naar buiten. Hij komt aansporen. Hij is het die met zondaars de tafel deelt. En tegelijk klinkt mee dat in Jezus God zelf maaltijd houdt met zondaars en naar buiten komt om hun plaats niet langer leeg te laten zijn. Het zal niet meegevallen hebben voor die fariseeërs en schriftgeleerden om de Heer Jezus zo te horen praten over hen en over zichzelf. Maar ze hebben ongetwijfeld de aansporing gehoord en begrepen. Waarom blijven jullie weg? Waarom laat je je plaats leeg? Ik kan me voorstellen dat wij dezelfde aansporingen horen. Heb jij je plaats ingenomen? Heeft u uw plaats ingenomen? Of is die plek nog leeg? Want als die plek leeg is, als je buiten staat, en hoef je nog niet eens te mokken en te morren, maar dan valt het niet mee om te delen in de vreugde. Misschien, ja, zou je dan haast wel de vraag moeten stellen van, is er voor jou en om jou en met jou al wel eens feest geweest in de hemel? Is dat feest er geweest? Ik denk, en dan ben ik gewoon heel eerlijk, ik denk dat wij amper doorhebben hoe graag de Heere wil dat wij behouden worden. We hebben amper door hoe graag de Heere wil dat wij onze plaats in de hemel innemen. En het is stom dat wij dat niet weten, want de Heere laat het zien in de Heer Jezus. God wordt mens om mensen te behouden. God gaat lijden, gaat sterven als mens, om mensen te behouden. God gaat wonen in de mensen door zijn geest om het behoud veilig te stellen. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer horen? Wat wil je nog meer weten? Kan het nog duidelijker? God wil dat wij onze plek innemen. Amen. willen met elkaar danken en bidden. Almachtige Vader, trouwe God, in onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat we ook aan het einde van de dienst tot u mogen komen. Dank u wel dat u zich openbaard heeft als de God die onze Vader wil zijn. Dank u wel dat u daarvoor alles in het werk gesteld heeft om het ook te kunnen worden. En dank u wel dat u voortdurend met nadruk laat horen dat u dit wilt. U wilt dat wij als kinderen aan uw hand gaan. Dat we ons bewust worden dat ons leven een open boek voor u is. Dat er niets voor u verborgen is en dat u alles van ons weet en dat u juist daarom onze Vader wilt zijn. Geef Heere dat we de rijkdom, de zegen, de genade, de liefde en het voorrecht dat daarin ligt, dat we dat mogen kennen en mogen ervaren. Dat het onze levens mag verrijken en inhoud mag geven, dat we weten dat we op die manier voor uw aangezicht mogen staan als kinderen die door u gekend zijn en gekend worden. Heer, we hebben gelezen over de schriftgeleerden en de fariseeën die zo goed weten wie u bent en wat u wilt en wat u doet. En zo weinig zien van wie u werkelijk bent en wat u werkelijk wilt en werkelijk doet. Geef Heer dat in ons leven die persoonlijke verbondenheid, dat persoonlijk je gekend weten en het persoonlijk kennen, dat dat de dragende factor is in onze dienst aan u. Dat we, zoals de Heer Jezus zegt, u lief hebben met heel ons hart, met al onze kracht, met heel ons verstand, met alles wat we hebben en wat we kunnen. Zodat we helemaal op u gericht en aan u toegewijd zijn. En wilt u dat dan maar uitwerken? Want Heer, we gaan uiteindelijk aan uw hand het leven door. Wilt u het uitwerken in ons leven? Wilt u met degene zijn die hiermee worstelen met deze dingen, die wel iets hebben van dat u een selectie maakt of een select gezelschap aan het zoeken bent om de tafelen bij u te vullen? Geef dat ze met hun nood en met hun vragen naar u toe gaan. Want Heer, u kent hen. U weet wat er in de weg ligt. U weet wat er dwars zit. Wilt u geven dat ze de vrijmoedigheid aan uw genade ontlenen om naar u toe te gaan met hun vragen en problemen. Zodat uw genade en uw zegen ook in hun leven vrucht kan dragen. Dank u wel dat we daarom mogen bidden. En Heer, we hebben het ook gehad over mensen die aan de rand van de samenleving leven, of mensen waarmee we liever niet aan één tafel zitten. Heer, wilt u zich over hen ontfermen en wilt u ons leren om in hen onze broeders en zusters te zien, die een plek aan uw tafel hebben en horen te krijgen, omdat u de hele mens gemaakt heeft en niet alleen de vrome mens. Geef ons met uw ogen te kijken, met uw hart te voelen, met uw handen te werken. Dat u ons daarin leidt en sturen. Heer, we willen u ook bidden voor het bijzondere van deze dag. We vieren Vaderdag. Wilt u zijn met ieder van ons die op deze dag op een bepaalde manier bijzonder in het zonnetje gezet wordt. Wilt u ons geven dat we in ons Vader zijn, mogen leren van uw Vader zijn. Dat onze liefde onvoorwaardelijk is, ruimhartig en groter dan onszelf. En dat we mogen zien en mogen weten dat alles wat wij weggeven door u aangevuld wordt. U geeft ons wat we nodig hebben om Vader te zijn. Wilt u zijn met de mensen die daar moeite mee hebben met gewoon al het praten over vaders, omdat er vaders tussen waren die anders deden dan verwacht mocht worden, of omdat er nooit een vaderschap kwam of een moederschap. Wilt u daarin nabij komen? Wilt u geven dat ook daarin dat we weten dat we gekend worden, dat u weet wat onze nood is, wat ons verdriet is, wat onze pijn is, en dat we in al die dingen bij u terecht kunnen. Dank u wel dat we ook daarvoor mogen bidden en daarom mogen vragen. Heer, wil u ook bidden voor een aantal broeders en zusters uit onze gemeente. Heer, wilt u zijn met Lies Baks? Wilt u haar nabij zijn in haar ziek zijn? Dank u wel dat er een handvat gevonden is om iets mee te doen, om aan te werken. Wilt u geven dat de kuren mogen aanslaan en dat die het gewenste resultaat mogen brengen? En wilt u haar kracht geven en zegen in heel deze weg, samen met degenen die haar dierbaar zijn? Dank u wel dat we ook daarin mogen weten dat u ons kennen wilt. Wil u ook bidden, Heere, voor broeder van de Schaaf? Bedank u dat hij in de afgelopen week zijn verjaardag mocht vieren, dat hij op zijn verjaardag thuis mocht komen in de Lichtenberg. Wilt u hem daar nabij zijn? Wilt u hem daar zegenen? Wilt u hem ook kracht geven om deze weg te gaan? En wilt u geven dat hij in alle dingen uw nabijheid mag ervaren en mag ondervinden? En dat u hem draagt naar het einde toe. Wilt u hem zo zegenen met degene die ook hem dierbaar zijn? Heren, we willen u ook bidden voor de activiteiten die vanmiddag plaats zullen vinden, de buurtlunch. Wilt u geven dat een goede middag mag zijn, dat het een goede maaltijd mag zijn en dat alle plaatsen bezet zullen zijn, zodat met elkaar het goede van uw huis gedeeld kan en mag worden. En wilt u uw zegen daarover geven en ruimte scheppen voor uw genade? Misschien niet door woorden, maar dan wel door aandacht en nabijheid. En wat er gebeurt, wilt u het zegenen? We danken u dat we dit alles zo aan u voor mogen leggen. En we danken u dat u onze God wilt zijn. In Christus Jezus, onze Heere. Amen. Ik zie dat ik één dankzegging overgeslagen heb. Die moet dan vanmiddag even meegenomen worden. Ja? We gaan ons slotlied zingen. Ik weet niet of de kinderen nog terugkomen, maar anders mag u ze ophalen zometeen. Ons slotlied is Psalm 33 uit de Oude Berijming, vers 10 en 11. ontvang en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.